Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 40 zingen wij het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt, en wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 40 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het 13e hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. Wij herzeggen u Hebreeën 13, de verzen 1 tot en met 17, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 74. Ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast om u mijn schreien te doen horen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 74.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
lezen nu Hebreeën 13, de eerste 17 versen. Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen, alsof gij mede gevangen waart, en degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelven in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt. Maar hoe reerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Word niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom, door de hoge priester, dezelfde lichamen werden verbrand, buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zo'n danige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen, mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze zesde Lijdenszondag kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Hebreeën 13, en daarvan de versen 10 tot en met 13. Hebreeën 13, de versen 10 tot en met 13. Waar we Gods woord lezen, wij hebben een altaar, van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelver lichamen werden verbrand, buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. De gemeente schrijven wij als thema onder deze versen: wij hebben een altaar. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de betekenis van dit altaar. In de tweede plaats willen we letten op het eten van dit altaar. En in de derde plaats willen we letten op de vindplaats van dit altaar. Wij hebben een altaar. Wat is de betekenis van dat altaar? Waar is dat altaar dan, jongens en meisjes? Wat de apostel bedoelt, want wij hebben geen tempel meer, net als vroeger. Wij hebben geen altaar in de kerk. Wat bedoelt Paulus als hij zegt, wij hebben een altaar? De tweede plaats, het eten van dit altaar. We lezen in onze tekstwoorden dat niet iedereen van dit altaar mag eten. Sommigen mogen wel van dit altaar eten, anderen niet. Letten we erop wie er wel en niet van dit altaar mogen eten en wat dat eten betekent. En onze derde plaats, de vindplaats van dit altaar. Waar is dat altaar dan? Nou, dat zegt de apostel, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar is dat altaar. Buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Gemeente, vier keer hebben wij stilgestaan bij Leviticus 16, de grote verzoendag. Enkele versen zijn nog overgebleven uit dat hoofdstuk waarin de apostel, waarin de Bijbelschrijver laat zien dat de betekenis van die grote verzoendag moest zijn tot in de geslachten. Wij willen nu de overstap maken naar het Nieuwe Testament. Want in het Nieuwe Testament is die ceremonie van de grote verzoendag vervuld. En de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief, gaat daar heel duidelijk op in. In het negende hoofdstuk, u moet dat thuis maar eens doorlezen, gaat het over de grote verzoendag. En ook hier in dit stukje, in het dertiende hoofdstuk, spreekt hij over dat offer dat verbrand werd buiten de legerplaats. Nou, dat hebben we gehoord, jongens en meisjes. Dat lichaam van die var en dat lichaam van die geit moest gebracht worden buiten de legerplaats en daar verbrand worden. Daar zegt de apostel iets van in dit gedeelte. Wij hebben een altaar. We weten van de aartsvaders dat zij altaren bouwden. Ze hadden geen synagoge nog. Ze hadden geen kerkgebouw zoals wij dat nu hebben. Maar ze hadden wel een altaar. Denk maar aan Abraham, de geschiedenis van Abraham. Verschillende keren heeft Abraham een altaar gebouwd en zijn zoon Isaac heeft het ook gedaan en Jacob heeft het ook gedaan. Wat is dat eigenlijk, een altaar? Een altaar is een verheven plaats. Een altaar is niet gelijk met de grond. Nee, een altaar is een opeenhoping van aarde of van stenen. Het is een hogere plaats. En dat heeft ook een betekenis dat laat zien dat dat altaar voor God bestemd is. Op dat altaar worden offers gebracht die voor God bestemd zijn. En die offers die hebben te maken met vergeving en verzoening. Die offers hebben te maken met schuld en genade. Die offers hebben ook te maken met dankbaarheid en overgave. Er zijn verschillende offers. Maar al die offers die wezen heen naar de Heere Jezus Christus. Zo'n altaar was noodzakelijk. Zonder altaar kon je niet tot God bidden. Zonder altaar was er geen verzoening. Zonder altaar kun je geen gemeenschap met God hebben. Dat altaar dat is nodig geworden na de zondeval van Adam en Eva in het paradijs. En nu zegt de apostel, wij hebben een altaar. Hij bedoelt zichzelf, wij. En hij bedoelt ook de ware gelovigen. Ja, op zichzelf is het hebben van een altaar niet zo heel bijzonder. Zelfs de heidenen hebben altaren waarmee zij hun God vereren. Ik denk aan de apostel Paulus toen hij op de Areopagus was. En toen ging hij door de stad en toen zag hij overal altaren. En op het ene altaar stond voor die God en op het andere altaar stond voor die God. En hij vond zelfs een altaar, jongens en meisjes, daar stond helemaal geen naam op. Daar stond op voor de onbekende God. Ze waren zo bang dat ze een God zouden vergeten, dat ze ook een altaar gemaakt hadden voor de onbekende God. Nou zegt de apostel Paulus, dat is die God die ik aan jullie wil verkondigen. Dus de heidenen hadden een altaren, de joden hadden een altaren. De joden wilden gewoon vasthouden aan de oude ceremonie, aan de offers, ook nog in de tijd van het Nieuwe Testament. Zij hadden hun altaren. Maar de Hebreeën, die hadden geen altaren. De Hebreeën gingen niet door in de ceremoniën. Het waren de christenen uit de Joden. Maar zij waren christen geworden. Zij hebben de Heere Jezus Christus leren kennen. Zij wisten dat Hij de vervulling was van de oudtestamentische eredienst, ceremoniële dienst. En misschien dat die mensen wel uitgelachen werden. En dat de Joden tegen hen zeiden, jullie hebben geen altaar. Jullie hebben niks. En dan zegt de apostel Paulus, jawel, wij hebben ook een altaar. Wij hebben het altaar. Ja, wij hebben geen altaar dat je kunt zien, dat is waar. Wij hebben geen stoffelijk altaar, maar wij hebben wel een altaar. Wat is dat altaar? Sommige mensen zeggen dat is het kruis. Het kruis waarop de Heer Jezus zichzelf heeft gelegd om zichzelf aan God te offeren. Op zichzelf is dat wel een mooie gedachte. Alleen het kruis kan het altaar niet zijn. Waarom kan het kruis het altaar niet zijn? Wel, de Heer Jezus heeft gezegd, toen hij hier op deze aarde was, wat is nu meer? Het altaar of de gave die op het altaar wordt gelegd? En toen heeft hij gezegd, het altaar is meer. Want het altaar is nodig om de gave die daarop gelegd wordt te heiligen. Nou, er zal niemand in de kerk zijn die zegt, het kruis, dat houten kruis, dat is meer dan het lichaam van de Heer Jezus. En als dat houten kruis niet meer is, dan kan dat dus het altaar niet zijn. Want het altaar is meer dan de gave, meer dan het offer. En wat is dan meer? Wat is meer? Waar heeft de Heer Jezus zijn lichaam mee geofferd? Wat heeft waarde gegeven aan zijn offer? Zijn goddelijke natuur. De goddelijke natuur is het altaar waarop hij zijn menselijke natuur heeft geofferd. Zegt Paulus ook in Hebreeën 9. Hij zegt in het 14e vers, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft. Die goddelijke natuur heeft aan het offer van de Heer Jezus eeuwige waardij gegeven. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als hij Gods Zoon niet geweest was, dan had zijn offer ook niet van alle zonden kunnen reinigen. Dus dat geeft waardij, die goddelijke natuur, dat geeft waarde aan zijn offer. Dat stelde hem in staat om de last van de toren van God te dragen. En dat is ook wat de discipelen hebben mogen zien. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat bedoelt Paulus, jongens en meisjes, als hij zegt, wij hebben een altaar. Wie is het altaar? De Heere Jezus is het altaar. De Heere Jezus is alles. Hij is het offer. Hij is de priester. Hij is het altaar. Hij is werkelijk alles. Alles uit de oud-testamentische dienst komt in hem samen. Wij hebben een altaar. En dat altaar, dat is het altaar. Dat is het enige altaar dat mensen met God kan verzoenen. Het is de enige naam onder de hemel gegeven. Het is ook een prachtig beeld, een altaar. Een altaar heeft vier hoornen. Het brandofferaltaar had vier hoornen. Het reukofferaltaar heeft vier hoornen. En die hoornen, die zijn het beeld van kracht en van onverbreekbaarheid. Wel nu, zo is het met het offer van de Heer Jezus Christus. Die verzoening die hij aanbrengt, dat is een krachtige verzoening. Die hoornen die zitten aan iedere kant van het altaar, er zijn er vier. Eén aan het noorden, één aan het zuiden, één aan het oosten, één aan het westen. Alle windrichtingen vind je zo'n hoorn van het altaar. En dat laat zien de uitgestrektheid van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Dat is niet zomaar voor één volk, maar daar zullen al de volken op deze aarde in delen. Vier is het getal van de volkomenheid. Dit altaar dat zal zorgen voor een uitgestrekte verzoening. Wij hebben een altaar. En dan vraag ik u, hebt u dat altaar ook? Heb jij dat altaar ook? Want het is heel opmerkelijk. Je zou verwachten dat Paulus zegt, wij hebben een altaar, kom allemaal. Want op dat altaar, daar is wat overgebleven van het offer. Dat mag je allemaal opeten, iedereen mag meedoen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, wij hebben een altaar en dan gaat hij gelijk, met een moeilijk woord noemen wij dat, separeren. Hij zegt, er zijn er die mogen eten van het altaar en er zijn er die niet kunnen eten van het altaar. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het eten van het altaar. Jongens en meisjes, soms dan werd iets op het altaar helemaal verteerd. En dan blijft er natuurlijk niks over om te eten. Maar soms dan mochten er ook van de offers dingen overblijven die opgegeten mochten worden. Bij sommige offers was dat ten strengste verboden. En bij andere offers mochten bijvoorbeeld de priesters van dat offer eten. Kijk, bij het offer op de grote verzoendag, we hebben dat gehoord, dat was ten strengste verboden. Dat iemand van het vlees van die var en van die geitenbok ook maar iets zou opeten. En als het nu gaat over het eten van het altaar, dan zegt Paulus, daar moet je macht voor hebben. En wat betekent dat, macht hebben? Betekent dat dat je daar vermogen voor moet hebben, dat je daar kracht voor moet hebben, dat je daar durf voor moet hebben? Nee, het oorspronkelijke woordje wat de apostel Paulus hier gebruikt, dat betekent, daar moet je bevoegd voor zijn. Daar moet je gerechtigd voor zijn. Daar moet je de machtiging voor gekregen hebben om van dit altaar te eten. Om een voorbeeld te geven, wij zeggen dat ook met het heiligavondmaal. Wij zeggen, dan moet je een kerkelijk recht hebben, bevoegdheid van de kerkenraad gekregen, en je moet een goddelijke bevoegdheid hebben. Je moet van de Heere toestemming gekregen hebben om aan het heiligavondmaal te gaan. Wel, zo is het ook met dit altaar. Je moet gemachtigd zijn, je moet gerechtigd zijn, je moet de bevoegdheid hebben. Het is hetzelfde wat Paulus zegt in Johannes 1, vers 12. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Die heeft hij de bevoegdheid gegeven, die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden. Er zijn er, zegt Paulus, die hebben geen recht om van dit altaar te eten. Geen bevoegdheid. En wie zijn dat dan? Hij zegt, dat zijn degenen die de tabernakel dienen. Wat is dat, de tabernakel dienen? Nou, dat zijn de Joden die vasthielden aan de oude offers van het Oude Testament, aan de voorschriften uit de Mozaïsche wetten. Ook al was de Heer Jezus gekomen en ook al was het voorhangsel gescheurd, ze wilden gewoon doorgaan op de oude voet en al die werken, die vele werken blijven doen, de tabernakel dienen. En Paulus zegt, die mensen die hebben geen bevoegdheid om te eten van dit altaar. Want eten van het altaar, dat betekent gemeenschap hebben met het altaar. Ja, het betekent gemeenschap hebben met de Heere zelf. En gemeenschap hebben met de Heere zelf, dat kunnen niet doen degenen die de tabernakel dienen. En dan gaat hij een voorbeeld geven uit het Oude Testament. Jullie kennen dat, jongens en meisjes, als je geluisterd hebt naar de preken. Want dan gaat hij zeggen in het 11e vers van dieren, van waarvan het bloed gedragen werd in het heiligdom, weet je nog? Dat de Aaron ging in het heilige der heiligen met het bloed. Het bloed van de var eerst en toen het bloed van de geitenbok. En wat is er toen met die lichamen gebeurd, weet je het nog? Paulus die weet het, hij zegt, welker bloed gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester en de lichamen, die werden verbrand buiten de legerplaats. Dat hebben we gehoord, hè? Dat er iemand was die dat lichaam van die var en van die geitenbok buiten het tentenkamp, buiten de legerplaats in de woestijn moest brengen en daar in brand moest steken. Er mocht niks van overblijven, je mocht daar niet van eten. En zelfs die mannen die dat gedaan hadden, die mochten niet zomaar terugkomen in het leger. Ze moesten eerst hun kleding wassen en hun lichamen reinigen. Ze waren onrein geworden. Dus van dat offer, daar bleef eigenlijk niks van over. En waarom haalt Paulus dat nou aan? Wel, hij wil laten zien dat offer op die grote verzoendag, dat was een onvolkomen offer. Er bleef niks van over. Het vlees mocht niet eens gegeten worden. Het kon niet tot spijze zijn. En arme mensen nu, die zich beroepen op die ceremoniële dienst, die de tabernakel willen dienen, want dat offer, dat is het niet. Kijk, die mensen hebben er niks van begrepen. Die hebben niet begrepen dat die dienst heen wees naar de Heer Jezus Christus. En dat het offer in hem vervuld is. En dat daarom dat offer op de grote verzoendag geen waarde meer heeft. Het heeft zijn betekenis verloren in het Nieuwe Testament. Dus je kunt niet daaraan vasthouden en tegelijk eten van het altaar waar Paulus het hier over heeft. Er zijn nog heel veel Joodse mensen die verwachten het van de ceremoniële dienst. Dat doen wij niet. Nee, maar wil dat zeggen dat wij de tabernakel niet meer dienen? Wil dat zeggen dat wij niet meer vastzitten aan Mozes? Wil dat zeggen dat wij de zaligheid niet zoeken in onze eigen werken, in onze eigen gerechtigheid? Denk niet dat wij beter zijn dan de Joodse mensen, de gemeente. Want wij doen dat van nature ook. Kijk, de heidenen, die zoeken de zaligheid niet. Maar mensen die de zaligheid zoeken, die zitten vast aan het werkverbond. En die begrijpen niet waar het werk, waar de wet toe dient. De wet is door de Heere gegeven, niet om te proberen door die wet de zaligheid te krijgen, want dat kan nooit meer. Maar die wet is door de Heere gegeven als een kenbron van onze ellende. En als een tuchtmeester tot Christus. En diegenen die niet sterven door de wet, diegenen die van hun vroomheid grond maken, degenen die niet gekomen zijn aan het einde van de werken der wet, die hebben geen macht om van dit altaar te eten. Want de zaligheid is of uit de werken of uit genade. Maar je kunt niet eten van je eigen altaar, van je eigen gerechtigheid en tegelijk ook nog eens een keer eten van dit altaar. Van het welk geen macht hebben te eten. Kijk, goddelozen die mogen er al helemaal niet van eten. Je kunt niet vasthouden aan je goddeloosheid en eten van dat altaar, dat kan niet. Maar je kunt ook niet eten van het altaar en de zaligheid in jezelf zoeken. Kijk, wij hebben allemaal van die altaartjes waarop wij onze offers neerleggen. En wat zijn dan onze offers? Dat zijn onze tranen over de zonde. Is dat dan niet goed? Ja, dat is wel goed, maar dat is geen offer. Onze gebeden, onze werken, onze wetenschap, ons geloof en weet ik veel wat de mens allemaal probeert aan te wenden om zijn zaligheid te verkrijgen. Bent u wel eens aan het einde van de wet gebracht? Hebt u het telkens over, dominee, aan het einde gebracht worden? Ja. Wat is het einde van de wet? Het einde van de wet, het doeleinde van de wet, dat is Christus. En hij wordt het doel van degene die door de wet vastlopen. Kijk, zolang als je niet vastloopt met de werken van de wet, kom je niet bij Christus terecht. Iemand zei een keer tegen me, dominee, zet ons aan het werk en we komen er zelf wel achter dat het niet lukt. En toen heb ik gezegd, dat hoop ik. Dat hoop ik. Want de fariseeërs die komen er helemaal niet achter dat het niet lukt. Het lukt hen prima om hun zaligheid te verdienen. Ze hebben er helemaal geen erg in dat die eigen gerechtigheid een walg is in de neusgaten van God. Het einde van de wet is Christus. Dat was van de ceremoniële wet. Daarom heeft de Heere die mensen die ceremoniële wet toen gegeven, als een pedagoog, als een opvoeder naar Christus toe. Niet om er wat in te verdienen of om er wat mee te krijgen, maar juist om te leren dat het allemaal buiten zichzelf lag. En gemeente, daar heeft de Heere ons de wet der 10 geboden voor gegeven onder het genadeverbond. Het doel van die wet is ontdekking. Ontdekking, ontdekking, ontdekking. Aan onze zonden. Aan onze ellende, aan onze verlorenheid. Om aan een eind gebracht te worden met jezelf. En uitgedreven te worden, de zaligheid buiten zichzelf te zoeken. Weet u wat dat is? Van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Dus er zijn ook mensen die de tabernakel niet meer dienen. Ja, dat zijn deze Hebreeën. En de apostel ziet een gevaar. Die mensen die roepen, jullie hebben geen altaar. Dus nou zijn er misschien wel van hen die komen in vertwijfeling. En die willen haast weer terug naar die ceremonieën. Niet doen, zegt Paulus, wij hebben een altaar. Laat je niet verleiden, wij hebben ook een altaar. De tabernakel niet meer dienen. Zijn al onze altaren al opzij geschoven? Zijn al onze offeranden al waardeloos geworden? Want dat gebeurt door de wet. Met eerbied gezegd, dan gaat de Heer altaartje na altaartje omverstoten. Zodat je geen offer meer overhoudt. Nee, dat moet ook niet. Mens moet aan een eind komen, want je kunt niet in de naam van Jezus roemen en tegelijkertijd de zaligheid in jezelf zoeken. Dat is gans onmogelijk. Wij hebben een altaar van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Maar diegenen die uit die tabernakel gestoten zijn, bij wijze van spreken. Diegenen die geen grond meer in hun werken vinden. Die gaan heerlijkheid zien in dit altaar. Daar ligt niet hun offer op, maar daar ligt een ander offer op. Christus heeft op het altaar van zijn goddelijke natuur zijn menselijke natuur opgeofferd. Als een zondoffer. En dat zondoffer in het Oude Testament, dat was niet te eten. Mocht absoluut niet gegeten worden. Maar dat offer van het Nieuwe Testament, dat is wel te eten. Wij hebben een altaar, zegt Paulus, daar kun je van eten. Degenen die de tabernakel niet meer dienen, dat is dat is geen gewone spijze. Dat zijn geen offerdieren, maar dat is een geestelijke spijze. Dat offer, dat is het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus. En dat kun je niet letterlijk eten en drinken, dat mag je niet letterlijk eten en drinken, maar dat is een geestelijke spijze. En degene die de tabernakel niet meer dienen, dat zijn gelovige mensen. Die zijn er door het geloof achtergebracht dat ze verloren mensenkinderen zijn. Dat ze midden in de dood liggen. Dat de zaligheid nooit meer voort kan komen uit hun handelingen. Maar ze krijgen een andere spijze. De Heere leert ze het. Hij zegt, waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede van dit altaar. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Eten, dat wil zeggen versterkt worden. Eten, dat wil zeggen nieuwe kracht ontvangen. En wat is dan de kracht die zij krijgen? Wat ligt er dan in deze geestelijke spijze? Wel de troost. De vertroosting van de verzoening. De vertroosting van de vergeving. De vertroosting van de gemeenschap. Want gemeenschap hebben met het altaar, dat is gemeenschap hebben met het offer. En gemeenschap hebben met het offer, dat is gemeenschap hebben met God. en in de gemeenschap met God, daar ligt de zaligheid. Daar ligt het eeuwige leven. Deze spijze spijzigt tot in het eeuwige leven. Dat is een zoete spijze. De Heer Jezus heeft het ook gezegd tegen die Canaanese vrouw. Tegen die Samaritaanse vrouw. Wie van hem niet eet, wie van hem niet drinkt, wie de gave Gods niet kent, die mist die spijze tot in het eeuwige leven. Van de welke geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Nee, dat kan niet. Die hebben geen bevoegdheid, die hebben geen recht. Maar dit recht dat wordt gegeven aan rechtelozen. Dat geeft gemeenschap niet alleen met het offer. Maar er werd na sommige offers werd er een offermaaltijd gehouden. En dan aten mensen van hetzelfde offer. Wel, Gods kinderen op deze aarde, die krijgen niet alleen gemeenschap aan het offer, ze krijgen ook gemeenschap aan elkaar. Zij worden versterkt door datzelfde offer waarvan hen niks bij is. Wij hebben ook een altaar, zeker. Wij hebben een altaar van het wel geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. We gaan naar onze derde gedachte, de vindplaats van dit altaar. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 22, vers 13 en 16. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En wat ik u beloofde in het heetst gevaar, betaal ik op het heilig dankaltaar bij die u vrezen. Psalm 22, vers 13 en 16. Onze derde gedachte, de vindplaats van dit altaar. Waar is dat altaar, jongens en meisjes? Waar kun je dat vinden? Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Het altaar is de Heere Jezus. Waar is de Heere Jezus? Waar is hij gebleven? Jongens en meisjes, we horen het in deze lijdenstijd. En hij, dragende zijn kruis, waar hij aan gehangen wordt, ging uit. Waaruit? Uit de stad Jeruzalem naar buiten. Buiten de heilige stad. Want in Jeruzalem, daar was de tempel, daar was het huis van God. En de Heer Jezus moest niet alleen uit de tempel, maar hij moest zelfs uit de stad. Hij moest buiten de stad lijden om zijn volk te heiligen, staat hier. Hij moet zijn bloed storten voor misdadigers. Om die misdadigers te heiligen. Misdadigers horen buiten de stad. Misdadigers worden terechtgesteld buiten de stad. Daar worden ze terechtgesteld en daar moest Jezus naartoe. Hij is de vervulling van de grote verzoendag. Hij is de vervulling van die bok die geslacht werd en die weggaande bok in de woestijn. Hij moest de zonde buiten de stad brengen om zijn volk te heiligen. Heiligen, dat ziet hier op de reiniging van de schuld van de zonde. En op de wegneming van de smet van de zonde. En op het herstel van de juiste verhouding buiten de poort. Moet dat voor Jezus geweest zijn. Uit, vroeger was dat de legerplaats, het tentenkamp. Buiten de legerplaats. Het Nieuwe Testament is dat de stad. Maar beide ziet het op het wegstoten uit de gemeenschap van God. En waar kun je de Heere Jezus nu vinden? Waar kun je zijn offer nu vinden? Buiten de legerplaats. Het wordt gevonden buiten de heilige stad. Wat is nou de bedoeling van de Hebreeënbrief? Wel, de bedoeling van de Hebreeënbrief is dat de apostel wil aantonen dat het offer van de Heere Jezus alle andere offers overtreft. En dat in hem alle andere offers zijn vervuld. Wie binnen de legerplaats wil blijven, wie aan de tabernakel vast wil houden, die heeft geen deel aan Jezus. En die krijgt ook geen deel aan Jezus, want daar is Jezus niet meer te vinden. Wie Jezus vindt, wie Jezus zoekt, die moet buiten de legerplaats. Het is heel opmerkelijk, de legerplaats, dat was altijd iets negatiefs. Dat is de woestijn, dat is de wereld, dat is de onreinheid buiten de legerplaats. En het heeft ook in zekere zin in onze tekstgemeente een negatieve betekenis. Want wie wordt buiten de legerplaats gebracht? De misdadiger. En weet u wat nou het probleem is? Wij willen geen misdadiger zijn. Wij willen als vrome mensen in de stad blijven. We willen naar de tempel gaan. We willen de voorschriften houden en zalig worden. Maar weet u wat de Heere doet in het leven van zijn kinderen? Hij leidt ze als misdadigers buiten de legerplaats. Hij leert ze wat ze verdiend hebben. En zij vrezen buiten de legerplaats terechtgesteld te worden. Maar wat vinden ze buiten de legerplaats? Daar vinden ze Jezus. Daar vinden ze een altaar. Daar vinden ze verzoening voor de grootste van de zondaren. En dan krijgt dat buiten de lege plaats. De apostel die maakt verschillende denkstapjes. Dat is misschien nog niet zo eenvoudig om dat allemaal mee te maken vanmorgen. Maar ik hoop dat u het een beetje volgen kan. Kijk, de apostel ziet dan dat buiten de lege plaats niet alleen als iets negatiefs, maar dan krijgt het iets positiefs. Voor verloren mensenkinderen in de weg der zaligheid. Ik zou een voorbeeldje kunnen geven, jongens en meisjes, die blind geborenen. Zijn ogen waren geopend. En weet je wat die vrome farizeeërs doen? Die duwen hem uit de synagoge. Die zeiden, je hoort niet in deze plaats, weg, naar buiten. Buiten de lege plaats. Hij was nog wel in de stad Jeruzalem, maar hij dwaalde daar als een uitgestotene. En daar vindt hij Jezus. De Heer Jezus die zoekt hem op en die maakt zich bekend. En datzelfde dat gebeurt nu buiten de lege plaats. Mensen die aan het einde van de werken der wet komen. Die als een misdadiger leren de dood verdiend te hebben. Uitgeleid te moeten worden. Weg uit de gemeenschap met God. De Heer brengt zulke doodschuldige mensen die van de vormendienst niet meer leven kunnen bij het altaar. En daar mogen ze van eten. Wij hebben een altaar. Maar ja, wat gebeurt er dan? Er staat zijn smaadheid dragende. Want er zijn heel veel mensen die willen niet buiten de lege plaats, die komen nooit buiten de lege plaats. Die zijn veel te vroom, die zijn veel te goed, die zijn veel te heilig. En weet je wat die mensen doen? Die gaan degene die buiten de lege plaats komen, gaan ze versmaden. Want zij zijn zo slecht niet. Als je deel wilt krijgen aan het offer van Jezus, dan moet je leren zijn smaadheid te dragen. De smaadheid van diegenen die nog nooit buiten de lege plaats geweest zijn. Wie zijn zaligheid in Christus zoekt. Wie alles van de mens afkeurt. Wie leert dat de zaligheid alleen voor doodschuldigen is, gemeente. Die laat de smaadheid van de godsdienst op zich. En die smaadheid die is zeer bitter. Maar Paulus zegt, beste Hebreeën, ga niet terug naar die altaren, alsjeblieft niet. Ga dan maar buiten de lege plaats en draag dan zijn smaadheid maar. Wij hebben een altaar en de spijze van dat altaar is zoet. Ik zie twee mensen buiten de lege plaats gaan. Zie eens gaan, jongens en meisjes. De stad uit. Vroeger waren het vrome mensen, farizeeër, overste. Ze zouden niet graag naar de plaats van de terechtstelling gaan, maar daar gaan ze. Jozef van Arimathea en Nicodemus, wat gaan ze doen? Ze gaan buiten de legerplaats het lichaam van de Heere Jezus halen en begraven. Nou, dat heeft hen geen eer opgeleverd. Dat heeft hen grote smaadheid opgeleverd van al die vrome mensen in Jeruzalem. Maar ze zijn gegaan. Liever zijn smaadheid te dragen. Kijk, dat lag bij Mozes eigenlijk al in zijn keus. Die keus van Mozes, we lezen dat in Hebreeën 11. Staat van Mozes geschreven, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Wie Christus volgt, die zal smaadheid dragen, maar die zal in hem veel meer vinden dan Egypte ooit bieden kan. Het valt niet altijd mee, arme zondaren en zondaressen vanmorgen in de kerk, u die door ontdekkende genade buiten de lege plaats gebracht bent. U wilde dat eigenlijk ook niet. Maar u moest leren een goddeloos monster te zijn, een misdadiger. En wat vond u buiten de lege plaats? Dat altaar. En wat nou liever? Liever terug naar de ceremoniën of zijn smaadheid te dragen? Dan denk ik aan de apostelen, Handelingen 5. Ze waren in de tempel, jongens en meisjes, en ze spraken over die enige naam. Weet je wat er gebeurde? Ze werden gevangen genomen. Smaadheid. Ze werden achter slot en grendel gezet. Weet je wat de Heere deed? Hij maakte de gevangenisdeuren open. De volgende morgen stonden ze weer in de tempel. Te spreken van die enige naam. Ze werden weer gevangen genomen. Maar door Gamaliel, door die wijze raad van Gamaliel, werden ze vrijgelaten. En moet je eens kijken, hun lichaam, hun gezichten glimmen. Waarom? Wel, er staat in Handelingen 5 vers 41. Zij gingen dan heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde. Dat zij waardig geacht waren geweest om zijns naams wil smaadheid te dragen. Het is een verwaardiging. Als je zo smaadheid mag dragen om zijns naams wil, als een arme zondaar in jezelf, het is een grote verwaardiging. Amen.